Premier Rutte heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu over de oorlog tussen Hamas en Israël. Rutte zei dat Israël het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen, maar zei er wel bij dat hij grote zorgen heeft over de burgers in Gaza. Volgens Rutte heeft hij erbij Netanyahu op aangedrongen om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken en humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Rutte reist ook nog naar de westelijke Jordaanoever. Daar heeft hij een gesprek met de Palestijnse president Abbas. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn ruim 5000 Palestijnen om het leven gekomen sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat onder controle staat van Hamas. Ook zouden er meer dan 15.000 mensen gewond zijn geraakt. Een Joodse school in Amsterdam is voorlopig gesloten, na zorgen over de veiligheid. De basis- en middelbare school in Amsterdam-Zuid kan de veiligheid van de kinderen niet garanderen. De voorzitter van het schoolbestuur zegt tegen het Parool dat het aantal antisemitische incidenten toeneemt. De overleg is afgelopen weekend daarom besloten om de school voorlopig dicht te houden. Vanaf morgen krijgen de kinderen online les. Kort na het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël bleven eerder 3 Joodse scholen dicht. Gemeenten zouden meer moeten weten over de monumenten die binnen hun grenzen staan. Ze worden nu te vaak verrast door protesten over omstreden monumenten, zeggen onderzoekers. Na 2 jaar onderzoek constateren ze dat een totaalbeeld ontbreekt en er ook onvoldoende kennis is van specifieke controverses. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het zuiden toenemende bewolking met vanavond regen. Het is een graad of 14 en er waait een zwak tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is het bewolkt en valt er ook af en toe wat regen bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Wat willen de politieke partijen op Texel? Dit is de Volgen bij Radio Texel.
Er staat een prachtig torentje, maar dat is echt geen droomkasteel. Daar zijn ze gek op discussiëren en formeren en die plannen kosten veel. Maar regeren, joh, dat is toch niet zo moeilijk met gezond verstand. Hey, hey, Den Haag, gaan we nog wat doen vandaag? Alles gaat toch veel te traag. Even minder praten, actie graag. Hey, hey, Den Haag, alles blijft een beetje vaag. Partijen staan in rijen, vinden zich uniek. De mensen zijn het nu wel zat met dat getreuzel in de politiek. Dus Haagse dames, Haagse heren, ga gewoon een keer presteren met je kabinet. Want met de bende van ellende van hiervoor was het geen jeugd van het.
Goedemiddag, luisteraars. Maandagmiddag 23 oktober, 4 uur. En we gaan weer van start met de tweede uitzending, De Zwevende Kiezer. Vorige keer heb ik uitgelegd waarom dit programma deze titel heeft. Na de politieke aardverschuiving tijdens de provinciale statenverkiezingen en de val van het vierde kabinet Rutte weten veel kiezers het even niet meer. Ik ben Aad van Gils en mijn sidekick is vandaag elders aan het werk. Dus moet ik het alleen doen. Achter de knoppen onze technicus Frank Scherphuis. Onze gast is Niels Rutte. Niels is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Hij heeft zich in het verleden ingezet voor onderwerpen als goed en betaalbare woonruimte, zorg, onderwijs, gewone leefomgeving enzovoort. Graag hadden wij Harmen Krul uit Den Helder en Tweede Kamerlid voor het CDA in de studio gehad. Maar die is bezig met campagne voeren aan de overkant en kon geen tijd vrijmaken voor Radio Texel. Niels, voordat we van wal steken, zoals altijd, vertel even tegen de luisteraars wie je bent, wat je doet en hou er even rekening mee dat heel Nederland meeluistert.
Ik ben me daarvan bewust, Aad.
Heel goed.
Ik ben Niels Rutten, 37 jaar. Nu al een tijdje politiek actief op Texel weer. Sinds maart 2022 raadslid en fractievoorzitter voor het CDA hier in de gemeenteraad. En in mijn vrije tijd ben ik melkveehouder hier op het eiland. Dus dan mag ik gewoon de hele dag een beetje buiten spelen. Dat bevalt mij een stuk beter dan ergens aan de vaste wal in de stad achter een computer zitten.
Nou, dat eerste dat je gemeenteraadslid, daar hebben wij nog een actieve herinnering aan, Frank. Van de uitzendingen met de verkiezingen voor de gemeenteraad.
Ja, wij wel.
En wat ik wel eigenlijk jammer vind, hè, is dat Harmen er niet is, hè. Want je mag nu als lokale politicus, mag jij het landelijke beleid van het CDA gaan verdedigen, vertolken, hoe zeg je dat? Overdragen aan de mensen?
Een beetje van allebei, hè? Verdedigen en vertolken. Ja. Goed, ik heb toch weer corvée, ben ik bang.
Ja, ja, ja.
Je moet wat over hebben voor je club, hè?
Ook wij hebben natuurlijk het verkiezingsprogramma van het CDA hebben we weer eens even gedownload. Was overigens weer 98 bladzijden, hè? 98
ze hebben weer hun best gedaan. Hè? Ze gaan een kort programma schrijven en het worden toch weer 98 pagina's. Bladzijden.
Ik heb daar geprobeerd een klein uittrekseltje van te maken. En dat ga ik nu even aan je meedelen. En dan kan je gelijk aangeven of ik het een beetje begrepen heb, ja of nee. Het CDA heeft in zijn verkiezingsprogramma voor 2023 gepresenteerd onder de titel Recht doen en als subtitel Een hoopvolle agenda voor heel Nederland. Het programma is gebouwd rond termen als waarden en normen, gemeenschapszin en bestaanszekerheid. Het CDA wil gezinnen die niet rond kunnen komen helpen door hun bestaanszekerheid te vergroten. Verder wil de partij de zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden in heel Nederland. Het CDA wil onverminderd doorgaan met de bouw van genoeg woningen om het woningtekort op te lossen. Het programma pleit voor minder marktwerking en een verlaging van de werkdruk in de zorg. Winstuitkeringen in de zorg moeten verboden worden. En het CDA wil ook druk op de ouderenzorg verlagen. Met onder meer innovatie en meer verpleeghuizen. Heb ik dat zo een beetje begrepen, Niels? Of,
De titel heb je inderdaad goed. En de andere dingen die je opnoemt, die kom ik ook allemaal tegen in het programma. Één ding wat je niet hebt benoemd, wat volgens mij wel onder al die dingen die je hebt benoemd ook zit, is toch echt de regeldruk. We hebben het in dit land zo verschrikkelijk ingewikkeld gemaakt allemaal. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de zorg. Rond dat toeslagenschandaal, Groningen. Dat is wel echt de laag die er ook onder zit. Als je een beetje tussen de regels doorleest, komt dat overal terug in ons verkiezingsprogramma.
Ja, maar Niels, dit is in 14 regels, 100 bladzijden samengevat. Ja, er staan nog veel meer dingen in. Ik heb de 10 speerpunten van het CDA heb ik ook gezien. Hè? Wat ik overigens grappig vind, ze hebben het over 10 speerpunten en ze benoemen de 12. Dus een kleinigheidje is dat. Maar daar gaan we het even over hebben.
Ja, dat is altijd. Ze bedenken er gewoon zo 2-3 bij.
De 10 speerpunten. Ik zal met speerpunt nummer 1 beginnen. We voeren de maatschappelijke dienstplicht in. En dan denk ik onmiddellijk bij mezelf, hoe wil het CDA dat gaan doen?
Hoe bedoel je? Je wil een maatschappelijke dienstplicht invoeren.
Ja.
Dat is toch een,
maar,
een vrij recht toe recht aan.
Niels, als je niet kan vertellen hoe je dat wil gaan doen, dan is het een loze kreet. En ik neem aan dat CDA geen loze kreet in zijn verkiezingsprogramma zet.
Nee, we hebben toch in het verleden een militaire dienstplicht gehad?
Ja.
Dat konden we in de tijd ook organiseren. Dit wordt een vergelijkbare exercitie. Ik bedoel, er moet wel heel wat gebeuren om het te organiseren. We hebben nu een, zeg maar een soort vrijwillige dienstplicht, dat je enige tijd je inzet. En het zal nu een soort verplicht tussenjaar gaan worden, vanaf je 18e levensjaar of na je eindexamen op de middelbare school.
Ja, maar,
dat zal erin uit gaan zien.
Ja, maar het CDA heeft al wel een beetje beeldvorming wie er voor een aanmerking komen. Want de dienstplicht was natuurlijk een grabbelton. Hè? Je had zin of je had geen zin. En als je een smoesje had, dan hoefde je niet. En als je veel broertjes had, dan hoefde je ook niet. En meisjes hoefden nooit in dienst. Hè? En dat tegenwoordig maatschappelijke dienstplicht in gaat voeren, dan denk ik nou.
Aad, bij de dienstplicht is wel zo. De oproep is nu afgeschaft voor de militaire dienstplicht. Maar je wordt wel ingeschreven. En sinds enige jaren ook de dames.
Ja. Dus
die worden niet vrijgesteld. Kijk, de jeugd die gehandicapt is, die zal niet opgeroepen worden. Er zullen altijd een aantal, op die manier een aantal uitzonderingen zijn natuurlijk. Maar in principe zal die voor iedereen gaan gelden.
Ja, dus de CDA gaat gewoon maar gebruik maken van de bestaande dienstplichtregeling.
Nou ja, eigenlijk wordt die weer min of meer geactiveerd. Alleen het is dan niet per se dat je in het leger je dienstplicht vervult. Het is nog steeds een optie, maar het kan dan ook in de zorg worden, in het onderwijs, noem maar op. Er zijn genoeg maatschappelijk relevante dingen te bedenken waar het goed zou zijn als de jeugd ervaring opdoet.
Ik had dat natuurlijk ook zelf kunnen bedenken, heb ik niet gedaan natuurlijk, hè, want daar ben jij voor. Maar als je natuurlijk gebruik maakt van de systematiek van de militaire dienstplicht, hè, dat je het gewoon van dienstplicht, maatschappelijke dienstplicht maakt, dan ben je end in de goede richting. Denk je dat daar draagvlak voor is in de Kamer?
Dat is een interessante vraag. Er zijn wel een aantal partijen die ons daarin zullen steunen. Maar ik verwacht ook van een aantal partijen enorme weerstand.
Ja.
Dus ik denk dat dit weer een van die dingen is waar we met D66 kwaad kersen eten.
Ja.
Hebben we de afgelopen jaren ook al gedaan.
We hebben wel afgesproken met de redactie van dit programma dat je mag natuurlijk af en toe best wat vinden van andere partijen. Maar de kern van de zaak is dat je eigen boodschap uitdraagt. Want we weten allemaal hoe de politiek in elkaar zit.
Dat klopt, maar het is ook goed om aan te geven waar wij duidelijk verschillen van het sommige andere partijen.
Volgende one-liner. Wij verbieden anoniem gescheld op sociale media. Toch weer mijn vraag. Hoe denkt het CDA dat voor elkaar te krijgen?
Dat vind ik een hele goede vraag. Hoe ga je het in vredesnaam verbieden?
Ja, nou, het verbieden is niet zo moeilijk. Hoe ga je het controleren?
Nou ja, precies.
Sanctioneren?
Het is een verbod wat volgens mij niet te handhaven is. Ik heb echt geen idee hoe ze dit bedacht hebben dat ze dit gaan handhaven. Okay. Ik snap het punt. Er is heel veel gescheld, getreiter op sociale media. Omdat het allemaal anoniem was, kan. Ja, het valt bij sommige mensen ook gedacht iedere fatsoensnorm weg. En ik snap heel goed dat het CDA daar iets van vindt. Daar landelijk gezien ook regelmatig tegen ingaat, iets van vindt, iets van zegt. En dat je een moreel appel op mensen doet om zich gewoon een klein beetje fatsoenlijk te gedragen, kan ik ook begrijpen. Maar ja, verbieden en hoe je dat in vredesnaam wilt handhaven, ik heb echt werkelijk geen idee, Aad.
Verbieden is niet zo moeilijk, hè, want daar zijn we in Nederland heel goed in. Je maakt een wetje, je zegt dat het niet mag.
Daar hebben we er zat van.
En vervolgens hebben we geen mankracht en geen middelen om het te handhaven.
Nee, je moet er ook niet aan denken dat we een soort Facebook-gestapo gaan krijgen die iedere post gaan controleren en bij op de deur kloppen.
Ja, maar dat kun je automatiseren.
Ja, maar dat is toch ook. Hebben ze bij de Belastingdienst ook een tijdje geprobeerd? Dat was geen succes volgens mij.
Dan de derde one-liner over de gemeenschapszin van het CDA. Het verenigingsleven wordt versterkt en onze tradities worden beschermd. Nou, dat laatste, dat moet je gewoon zelf doen, hè? Te vuur en te zwaar te preken wat je wil. Maar hoe zie je het voor je om het verenigingsleven te gaan versterken? En mag ik hieruit concluderen dat jullie het verenigingsleven niet sterk genoeg vinden?
Nou, als je praat met verenigingen, met besturen, dan hoor je van allemaal zelf het eerst. Ze worstelen met regels, ze worstelen met het vinden van genoeg vrijwilligers. Financieel de boel rondzetten is ingewikkeld. Ze hebben heel veel uitdagingen. En dat zijn wel dingen. Kijk, we kunnen niet als politiek geen blik vrijwilligers opentrekken. Maar we kunnen wel proberen ze te helpen. Om dat soort dingen toch qua regelgeving wat makkelijker te maken. Het belastingtechnisch allemaal wat makkelijker te maken. Mensen toch proberen wat te stimuleren. En ook om gewoon zelf fanatiek uit te dragen hoe belangrijk het verenigingsleven wel niet is. Kijk hier op Texel gewoon om je heen. Onze verenigingen, onze sportverenigingen, Radio Texel, noem ze allemaal maar op. Wat die bijdragen aan het eiland. Als die er allemaal niet zouden zijn, Aad, het zou echt een dooie boel worden hier.
Zeker als Radio Texel weg is. Maar als ik dan toch wat mag zeggen als vereniging Radio Texel, nou, we zijn over zijn stichting. Wij zijn het één na kleinste radiostation van Nederland. En we hebben dezelfde regeldruk als NPO 1, 2 en 3. Als je daar nou eens wat aan doet, Niels, dan
Nou ja, dit zijn dus van die dingen dat als het CDA hier serieus mee aan de slag gaat, ze dit op moeten pakken. Dus het is jammer dat Harmen er niet mee is, dat we het er meteen hadden mee kunnen geven.
Ja, dat is je boodschappenlijstje van me gehad.
Precies, dus dat moeten we gewoon alsnog een keer doen. Ja, hebben ze een nummer.
Dan heb ik eigenlijk nog een aanvulling erop. Het is natuurlijk voor al die regelgeving die je als bestuur van vereniging of stichting moet doen, naast je normale werk. En dan zit je ook met allerlei regelgeving.
Ja.
Ja, nee, dat is het. Bij verenigingen is het natuurlijk allemaal, nou ja, liefdewerk oud papier. Ja. Je doet het naast je gewone werk.
Een van de dingen is een van de dingen die waar we de laatste jaren mee geconfronteerd zijn. En ik weet niet, ik weet even niet de naam hoor van dat wetje wat ze gemaakt hebben. Maar ze hebben weer een wetje gemaakt waarin alle verenigingen hun statuten moeten aanpassen en aan moeten geven wat er gebeurt als alle bestuursleden gelijktijdig overlijden. Nou, dat gebeurt alleen maar met vliegtuigen met voetballers erin. En dat gebeurt niet met meer dan 10.000 verenigingen in Nederland. Kost €500. En of je het even wil betalen. En dat is voor kleine verenigingen, zijn dat grote uitdagingen. En daarvoor haken mensen af.
Ja, en het is ook gewoon eigenlijk niet uit te leggen welk probleem je nu oplost. Dat geef je al heel goed aan. Maar, en kijk, er zijn natuurlijk hier in de landen, op Texel zitten we redelijk veilig. Maar je hebt in het zuiden natuurlijk wat een en ander met drugscriminaliteit en ondermijning. En ja, daar worden ook verenigingen of stichtingen opgericht om niet zulke zuivere zaakjes weer wit te wassen. Maar dan slaan we een beetje door dit soort regels te gaan bedenken, zodat het op papier weer allemaal klopt.
Ja, en wat er ook achter zit, wat ik begrepen heb, van stel het hele bestuur valt in één keer weg. Bij wie leggen we de rekening neer van de schulden die er nog zijn? Wie gaat dat oplossen?
Ja, bij het bestuur wat weg is en de vereniging failliet verklaren, zoals ieder ander bedrijf.
Ja, en dan willen ze dus nu weten naar wie gaat, zeg maar, als er een positief saldo is. Maar voor het negatief wordt hetzelfde gebruik.
Maar even het is weer zo'n regeltje, als ik dat mag zeggen. Want het is uiteindelijk ben jij hier de spreker, Niels en niet ik. Maar het is weer zo'n regeltje waar wat in Nederland de laatste jaren steeds meer gebeurt. Nederland wordt geregeerd vanuit wantrouwen en niet vanuit vertrouwen. En daar zijn alle burgers en alle verenigingen zijn daar de dupe van.
Exact, Aad. Nou ja, het staat bijna letterlijk in ons verkiezingsprogramma inderdaad, dat we van dat wantrouwen richting de burger af moeten.
Surround ourselves with houses and big cars, trying to prove that we got it made. While nothing here belongs to us, we're only passing through. We're all part of this masquerade. We are standing on the water, talking to the wall, making so much matter out of no matter at all. Got to hold on to ourselves, it's so easy to fall. When you're standing on the water, talking to the wall,
When we look around us, we see trouble everywhere. It's living on the air that we breathe. I know you'd like to hide out in the desert for a while. That's something that you just can't be. We are standing on the water, talking to the wall, making so much matter out of no matter at all. Got to hold on to ourselves, it's so easy to fall. When you're standing on the water, talking to the wall. Are standing on the water, talking to the wall, making so much matter out of no matter at all. Got to hold on to ourselves, it's so easy to fall. When you're standing on the water, talking to the wall. So many pictures looking at us through a smile and making us buy things we don't need. So many people try to tell us what to do, what we are and who we should be. We are standing on the water, talking to the wall, making so much matter out of no matter at all. Got to hold on to ourselves, it's so easy to fall. When you're standing on the water, talking to the wall, talking to the wall.
Ja, dames en heren, daar zijn we weer. We gaan gewoon verder met de 10 speerpunten van het CDA. Niels, we beginnen lekker op dreef te komen, dus ik zal gelijk eentje naar binnen gooien die jou wel aanspreekt, denk ik. De belastingheffingen en toeslagen worden hervormd zodat meer werken meer loont. Leg uit.
Spreekt voor zich, denk ik. Nou kijk, we hebben nu een belastingstelsel met ontzettend veel toeters en bellen. Toeslagen, kortingen. En voor heel veel mensen is gewoon de belastingaangifte niet meer te begrijpen. Dus je hebt daar weer een adviseur voor nodig die je gaat adviseren hoe je goed gebruik maakt van de regeltjes. En het is vooral heel aantrekkelijk voor de slimmerikken, de grote bedrijven, de mensen die al een hoop geld hebben. Die kunnen er heel handig mee spelen. Maar voor gewone mensen is het ingewikkeld. En als je kijkt naar de belastingdruk, moet je ook gewoon constateren dat de mensen met een redelijk gewoon salaris, gewoon een normale baan, de leraar, de politieagent, de verpleger, naar verhouding best wel veel belasting betalen. En als ze meer gaan werken, gaan ze meer belasting betalen, raken ze een korting kwijt, een toeslag, en houden ze eigenlijk niks over. En dat is een hele rare situatie. En het stimuleert mensen ook niet om die paar uur extra te gaan werken. En dan schieten we eigenlijk als land met z'n allen niks mee op. Dus ja, we moeten hier aan de slag. En we kunnen het ook eigenlijk als land, als je naar de Belastingdienst kijkt, gewoon allemaal niet meer uitvoeren. We hebben het zo ingewikkeld gemaakt. We komen er niet meer uit.
Ja.
Dus we hebben geen keus.
Maar als jij tegen mij zegt, meer werken, meer loont, dan zeg ik op mijn beurt, als de Nederlandse regering zich nou gewoon huishouden gaat gedragen en kijkt hoe lang de maand is en hoe lang het salaris, dat ze daarmee uit moeten komen, en de tering naar de nering zetten, zoals we dat in Rotterdam zo noemen, hè, dan zou het de staat sieren om op de eerste levensbehoeften die we allemaal hebben, hè, water, elektriciteit zo, niet de maximale energie, btw, te gaan heffen. Niet over de energie eerst energiebelasting gaan heffen en dan nog een keer je btw over de energiebelasting gaan heffen. Ik denk dat je de maatregelen daar moet zoeken. Want meer werken is er maar één die daar wijzer van wordt en dat is de staat.
Nou, daarom willen we dus dat belastingstelsel aanpakken om te voorkomen dat alleen de staat er wijzer van wordt als er meer gewerkt wordt. En kijk, die andere punten zijn natuurlijk ook terecht. Die energiebelasting die hebben we fors verhoogd met z'n allen in Den Haag. En je ziet wat het doet bij mensen in hun huishoudboekje. En op het moment dat je zegt de tering naar de nering zetten, we zijn er als overheid heel goed in geweest om te zeggen dat we gaan bezuinigen, maar in feite gewoon de belastingen te verhogen.
Ja. Ja. Zullen we nog meer aandacht aan besteden of houden we het hierbij?
Oh, we kunnen hier nog uren over praten, denk ik.
Gaan we niet doen.
Niet?
We gaan niet doen. Maar in hetzelfde verkiezingsprogramma waar je het over toeslagen en dat soort dingen hebt, pleit het CDA wel voor verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Hoe rijmt dat met elkaar?
Nou, we vinden wel dat we gezinnen best een extra steuntje in de rug mogen geven in deze tijden. Dus dit is geen nieuwe regel. Dit zijn regelingen die er al zijn. Deze toeslagen kennen we al. De bedragen gaan wat omhoog. Maar er komt niet weer een nieuwe toeslag met nieuwe eisen en nieuwe voorwaarden. En in die zin past die ertussen. Niet alle toeslagen en regelingen zullen verdwijnen. Maar we gaan wel snoeien.
Oké. Kinderopvang gratis. Wie betaalt het?
Dat betalen we dan met z'n allen, hè? Maar er staat niet dat die helemaal gratis wordt en voor iedereen en onbeperkt.
Nee, voor de meeste mensen. Dan denk ik, zo bij mezelf, als ik dat lees, hè, want dan lees dat, hè, dat doe ik even snel. Hè. De kinderopvang voor de meeste mensen gratis, denk ik, nou, je krijgt volkstuintjes ideeën. Weinig inkomen, gratis volkstuintje, hoog inkomen, duur volkstuintje. Oftewel, weinig inkomen, veel kinderbijslag, hoog inkomen, geen kinderbijslag.
Nou, voor de kinderbijslag geldt die volgens mij niet. Die is niet inkomensgebonden. Het kindgebonden budget wel.
Ja, maar ik bedoel, als je gaat hervormen, dan zou je toch in die richting moeten denken. Anders hervorm je niet.
We hervormen niet alles, Aad.
Oké. Nee, maar... ja. Oké. Dan... punt 3 is de zorg en het houden van de beschikbaarheid... van de beschikbaar, bereikbaarheid en betaalbaar... en voor zorg in heel Nederland. Zo, ik zit even te stotteren hier zo, mensen. Hoor je dat? Wat vindt het CDA ervan? Daarvoor maken we een omslag van zorg naar gezondheid. Leg uit.
Ja. Omslag van zorg naar gezondheid betekent... meer aandacht voor preventie, voor een gezonde manier van leven... toch proberen mensen te stimuleren om meer te sporten, gezond te eten, dat soort dingen. Want daarmee kunnen we wel heel veel zorg, hopen we, voorkomen. En ja, met een vergrijzende bevolking, personeelstekort in de zorg... wordt het allemaal lastig om de boel rond te zetten. En je ziet gewoon dat de zorgkosten in Nederland ieder jaar toenemen. En nou ja, het plaatje staat ook in het verkiezingsprogramma. We gaan van 100... miljard naar 175 in een paar jaar tijd eigenlijk. Dus het ligt een forse uitdaging.
Maar waar ik met deze discussie altijd toch een beetje moeite mee heb... Hè, en ik ga het gewoon eerlijk zeggen, vrije meningsuitingen... dat mag ook op Radio Texel. Er werd net weer in één adem tekort aan personeel en de vergrijzing genoemd. Hè.
Zeker.
Wat dacht je aan de krankzinnig snelle uitbreiding van het Nederlandse volk?
Nou ja, die mensen hebben niet allemaal per se zorg nodig. Maar het helpt niet. En kijk, en als alle immigranten nou verpleegkundigen waren... en in het ziekenhuis aan het werk gingen... hadden we een andere discussie. Maar het is wel een van de problemen die daar aan bijdraagt. En de immigratie is fors. Ieder jaar een stad als Breda erbij. Qua huizenbouw, qua zorg... qua uitkeringen, maar ook gewoon qua asielprocedure.
Hoeveel inwoners heeft Breda? Even globaal, hè? 50, 60, 70, 80, 100.000?
Volgens mij zitten die ergens rond de 80.
Ja, oké.
Okay. Ja, dit zijn forse aantallen.
Ja. Ja, dat zit daar redelijk in. Want de migratie is over de 100.000 per jaar. Dus, Oké, we zijn hier niet voor de cijfertjes. Dan roept de CDA ook, er komen geen verhogingen van eigen betalingen in de medische zorg. En de huisartsen blijven uitgezonderd van het eigen risico. Dat betekent dat de rest van de zorg nog onbetaalbaarder gaat worden. Want ergens moet dat betaald worden.
Dat betekent inderdaad dat je die kosten verschuift. Maar denk ook even na, wat gebeurt er als je wel die eigen bijdrage gaat vragen voor een huisartsbezoek? Dan maak je de drempel hoger voor mensen om wel naar die huisarts te gaan.
Ja, maar dat is
en als mensen niet naar de huisarts gaan en blijven uitstellen, worden hun kwalen erger. En hebben we nog grotere problemen. Nee. En dat leidt tot nog meer kosten. Nog afgezien van het gewoon persoonlijk leed van die mensen.
Maar ik ben niet zo'n ziekelijk mannetje. Ik kom niet zo vaak bij je huisarts.
Dat zijn de ergste patiënten, ja.
Maar
die denken, het gaat wel over.
Nee, maar volgens mij is het bezoek aan de huisarts is de basisverzekering gratis. Tenminste, gratis. Nadat je €180 premie betaalde natuurlijk.
Je betaalt premie. Maar wij gaan dus niet zeggen, er komt een eigen bijdrage op het bezoek aan de huisarts.
Okay.
En dat is om deze reden willen we dat pertinent niet.
Wie bedenkt dat?
Wie bedenkt wat?
Nou, die eigen bijdrage op de huisarts.
Oh, die voorstelletjes die komen zo nu en dan weer eens. Een zorgverzekeraar, een andere politieke partij, een of andere zorgeconoom. Je ziet het paar keer per jaar weer ergens bij iemand voorbij komen.
Iemand met veel geld waarschijnlijk.
Of iemand die goed kan boekhouden en dat op papier leuk eruit vindt zien.
Dan is de volgende speerpunt nummer 4, dat vind ik ook wel een hele goeie. We gaan onverminderd door met de bouw van genoeg woningen om het woningtekort op te lossen. Volgens mij wordt er op dit moment geen woning gebouwd vanwege de stikstofproblematiek. Wat gaan we oplossen? De stikstofproblematiek of het woningtekort?
Stikstof is inderdaad één van de problemen. We hebben er nog een aantal andere. De bestemmingsplannen moeten geregeld. De bezwaarprocedures moeten doorlopen. Je moet een aannemer kunnen vinden. Dus we zullen aan de slag moeten met stikstof, maar ook met de rest van onze regelbrei. En daar zal dus iemand in Den Haag toch als minister regie moeten gaan voeren. En daarom moet er toch weer gewoon een ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komen.
Nou, heb je het over de regelbreien.
Ja.
En ik ben niet overal deskundig in, maar sommige dingen heb ik toch wel een beetje nagezocht. Hè. Vroeger diende je een bouwaanvraag in 13 weken. En als de gemeente een goede smoes had, dan werd het 26 weken. En als ze er dan nog niet uit waren, dan werd het van rechtswege toegestaan. Dat hebben we geschrapt, hè, want dat was veel te makkelijk. We gingen naar de omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning duurt 8 maanden, een jaar. Wanneer gaan we terug naar normale regelgeving?
We zeggen elke keer dat we dat deze 4 jaar gaan regelen. Maar die paarse krokodil blijkt een veelkoppig monster. En ja, nu komt per 1 januari de omgevingswet waarin het allemaal beter zou moeten worden. Dus
geloof je dat? Dat is natuurlijk een verkeerde vraag aan de CDA. Denk je dat dat gaat gebeuren?
Geloof ik toch steeds niet dat die omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari ingaat. Want hij is al zo vaak uitgesteld. Op een of andere manier is het te moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Dus of het gaat lukken,
dat is,
ik weet het niet.
Is ook weer gebaseerd op het wantrouwen van de staat in het volk. Hè? Want als de gemeenten dat zelf kunnen regelen, dan komen ze heel goed uit.
Exact, we moeten het wel allemaal kunnen controleren. Het moet op papier kunnen kloppen. En u mag wel vergunningen afgeven, maar het moet wel zus, zus en zo. Ja. We zullen het ook ergens moeten gaan loslaten.
Aan welk aantal woningen denkt het CDA voor de komende 4 jaar?
Volgens mij had Hugo de Jonge een ambitie van 1 miljoen woningen. En volgens mij staat die nog steeds, want die is nog niet klaar.
Ja, maar heb je beeldvorming bij 1 miljoen woningen? Qua oppervlakte?
Oh, die... Dat heb ik lang zien komen, maar
Na Breda?
Ik heb hem niet uit mijn hoofd geleerd.
Nee, dat hoeven we ook niet. Maar het is een oppervlakte, zo groot als de stad Rotterdam. Hè? En dan weet ik wel dat we niet ergens een stad Rotterdam gaan bouwen. Maar waar wil je al die ruimte vandaan halen? Of, ik zal je een beetje helpen, stapt het CDA van huisje, tuintje en dat soort dingen. En roepen we gaan voor de Hongkong-oplossing. Torenflats van 110 verdiepingen en zoveel mogelijk op een vierkante kilometer.
Nou, 110 verdiepingen is misschien wat overdreven, maar in de steden komt inderdaad ook gewoon hoogbouw. Die tellen we ook gewoon mee.
Ja.
Maar in deel is ook inderdaad gewoon wel huisje, tuintje. Dus het is een flink ruimtebeslag. Maar ja, in de Randstad zal dat niet meevallen.
Dus, het valt nergens mee.
Nou ja, het gaat makkelijker buiten de Randstad.
Kijk, wij zijn nu blij omdat we 129 woningen mogen bouwen. Omdat ze, geloof ik, in de fabriek gemaakt worden en geen CO2 uitstoten. Zoiets is het, hè. Maar...
Ja, en omdat ze als tijdelijke woning neergezet kunnen worden hier.
Ja, dat soort smoesjes ga je krijgen. Maar, oké.
Ja, je moet iets om mensen een dak boven het hoofd te geven.
Genoeg over de woningen, denk ik. Of wou je nog meer vertellen over de woningen? Iets wat de kiezers over de streep trekken, hè? Want daar gaat het over.
Nou, ik denk dat we de andere punten ook niet moeten laten ondersneeuwen, Aad.
Nee, maar ik ben bijna halverwege, dus... Niets meer over de woningbouw?
Ik denk dat dit voldoende is voorlopig.
Oké. Dan zegt het CDA... Gemeenten kunnen weer investeren in bibliotheken, zwembaden en buurthuizen. Nou hebben wij op Texel daar niet over te klagen, hè? De bibliotheek hebben we verkocht aan de Noordkop. Buurthuizen hebben we gelukkig in ieder dorp, hè? Ook alleen Den Burg geloof ik nog niet, maar dat komt eraan. Er komt een hartstikke mooi multicultureel centrum. Komt er, hè? En zwembaden, dat is ook op de Texel niet zo slecht. Maar hoe denkt de CDA daar zeg maar uitvoering aan te geven? Hè? Want we hebben natuurlijk over 192 gemeentes in Nederland. Nou, er zijn erbij waar de voorzieningen echt veel slechter zijn dan hier.
Klopt, helemaal waar. En daar is ook gewoon keihard op bezuinigd in het verleden.
Ja.
En wat er hieronder zit, is dat er een discussie die al een aantal jaar gaande is. Die zie je ook terug in de begroting van de gemeente Texel. Wat het ministerie van Binnenlandse Zaken eigenlijk doet, is die geven ieder jaar via het gemeentefonds alle gemeentes in Nederland geld om hun taken uit te voeren. En daarin zit nu een plan om vanaf 2026 een paar miljard te korten. Nou, die zie je dus ook terug in onze begroting vanaf 2026... dat er een tekort ontstaat van een grofweg 2 miljoen. En wat CDA hier zegt, die korting, dat moeten we niet gaan doen. Want dan hebben die gemeenten wel weer dat geld om ook die buurthuizen en die bibliotheken in de benen te houden. En als je buiten de Randstad woont... In Groningen, ergens in Drenthe, dan heb je een behoorlijke kaalslag gezien.
Ja.
En daar is dat wel gewoon echt nodig. En daar zit ook onder dat we die regels binnen het gemeentefonds wat willen gaan aanpassen. Want in het gemeentefonds is het niet zo dat je per se een zak geld krijgt en zegt, dat de overheid zegt, kijk maar wat u ermee doet. Daar zit ook geoormerkt geld in. Dus geld dat je moet besteden aan een bepaald doel. En daarin willen we gemeentes ook gewoon wat meer vrijheid gaan geven om het te besteden naar wat nodig is in hun gemeenschap. Want eigenlijk vinden we dat gemeentes dat best wel heel goed zelf kunnen bedenken wat er nodig is in hun gemeente. Beter dan de minister van Binnenlandse Zaken.
Ja, om daar even een voorbeeld te doen. Hè. Voorbeeld uit eigen werk.
Dat zijn altijd de beste.
De circuleerde plan van de staatssecretaris waar de radio onder valt, hè. En die vindt dat de gemeentes moeten stoppen met het bekostigen van lokale radio. En als ik dat dan hoor, dan denk ik, dat zijn wij, hè?
Exact, ja.
Dat zijn wij, hè? En de luisteraars, wij draaien voor 60% op subsidie van de gemeente. Dus dat mag iedereen weten, is ook openbaar. Maar dan ga ik eens kijken, waarom wil die staatssecretaris dat nou doen, hè? Wat is nou de reden dat wij geen geld meer mogen krijgen om een radiostation te runnen? En dan kom ik er tot mijn starre verbazing achter dat zij vindt dat lokale omroepen niet onpartijdig zijn, omdat wij gefinancierd worden door de gemeente. Nou, dan laat ik dat even bezinken. Dan denk ik, wat is dat voor kul? Want we zijn heel goed in staat om ons mond open te doen en ruzie te zoeken met de burgemeester als het moet. En dat doen we ook nog over de radio als het moet. Maar als ik dan even verder denk, dan denk ik bij mezelf, dan krijgt NPO 1, 2 en 3 ook geen geld meer. Want er is ongeveer ondertussen een staatsomroep geworden. We worden bekostigd door de staten en al dat soort dingen. We betalen geen kijk- en luistergeld. Een beetje reclame waar ze inkomsten van hebben. Dus wat vindt het CDA daar
nou
van?
Nou ja, wat je bij NPO 1 zegt, heb je gewoon gelijk. Die krijgen net zo goed subsidie van de overheid. En daar gaat het nog een stapje verder. De directeur van de NPO wordt gewoon benoemd door de minister.
Ja.
Dus daar is die onafhankelijkheid nog wel een stapje verder weg dan bij Radio Texel. Ja, ik vraag me echt af waar die staatssecretaris zich mee bemoeit. Dit is duidelijk geen...
Mag je CDA... Ik probeer zieltjes te winnen. Ik mag er toch wel op rekenen dat als dat in de Kamer komt... dat CDA tegen gaat stemmen.
Daar mag ik toch wel van uitgaan, ja.
Briefje aan...
Ja, we moeten echt Harbe nog weer even bellen, Aad.
Dan in diezelfde speerpunt lees ik... we gaan extra investeren in wegen en openbaar vervoer. Nou vind ik dat in wegen investeren, dat kan ik me voorstellen. Hè? Want Nederland begint gewoon lekker vol te raken en we moeten van A naar B. En de files die nemen alleen maar toe. Maar investeren in het openbaar vervoer. Waar wil je dan in investeren? Want al die lijnen worden opgedoekt omdat ze niet rendabel zijn.
Ze worden opgedoekt omdat ze niet rendabel zijn. Maar waarom gaan mensen niet met het OV?
Omdat, dat kan ik je precies uitleggen. Omdat het OV niet vertrekt wanneer jij wil... en je niet naartoe brengt waar je wil. Als ik met de trein naar Den Haag wil... is het lopen, boot, bus, trein, bus, lopen.
Exact. En die trein die vertrekt niet op tijd... want dan is er weer een seinstoring, ja. Weer een wisselstoring. Die bus die rijdt weer niet. Nou, dat zijn wel de problemen die we met extra investeringen willen aanpakken... Juist dat het onderhoud van het spoor weer eens op orde is. Dat die buslijnen op orde zijn. En niet iedere buslijn is rendabel. Maar zeker op het platteland, voor de mensen die geen auto hebben, de jeugd. Maar ook ja, de ouderen die geen rijbewijs meer hebben. Of mensen die nooit hun rijbewijs gehaald hebben. Ja, als je ergens op het Drentse platteland woont, de wereld wordt wel heel erg klein als er dan ook geen bus meer rijdt. Dus daarom willen we er toch echt in investeren.
Ja, maar ik kom weer even terug op Hongkong. Hè. Nederland begint redelijk op een stadstaat te lijken. Hè. Dadelijk is provincie Noord- en Zuid-Holland, tenminste Noord-Holland beneden het Noordzeekanaal en Zuid-Holland boven het Hollands Diepe. Dat is eigenlijk één grote randstad. Hè.
Dat is gewoon volgebouwd, ja.
Met de nadruk op stad. Hè. Dat probleem hadden ze in Hongkong natuurlijk ook. Hè. Want in Hongkong enorm veel huizen, heel hoog, hè, veel mensen. En in Hongkong hebben ze dat heel eenvoudig opgelost. Daar is al het openbaar vervoer gratis. En je mag gewoon niet met je auto rijden.
Ja, ik denk dat als we auto's gaan verbieden in de stad... dat we toch echt een volksopstand krijgen.
Nou,
al is Amsterdam hard bezig.
We zijn al redelijk op weg. Want als je een fatsoenlijke diesel hebt uit 1972... dan mag je de stad al niet meer in.
Exact, Amsterdam doet zijn best.
Ja.
En als ik eerlijk ben... ik
32 gemeentes in Nederland doen hun best.
Het worden er steeds meer, ja.
Ja.
En als ik eerlijk ben, wil ik ook absoluut niet met de auto in het centrum van Amsterdam gevonden worden. Je wordt toch gillend gek?
Ja, of leeggeroofd.
Dat is pas als je geparkeerd hebt. En dan ben je ook wel leeggeroofd aan het parkeergeld.
Of beide.
Ja. Nee, maar het is wel... we moeten op een hele andere manier gaan denken, hè? Zeg ik. En als je dan gaat kijken naar de dichtbevolkheid van Nederland, hè. Dan denk ik, zeg ik altijd, zou ik wel een briefje aan Mark willen sturen. Zeg, Mark, ga nou eens een week stage lopen in Barcelona. Daar wonen ook 17 miljoen mensen. En daar hebben ze een burgemeester en geen minister-president. En die moet het ook oplossen.
Ja, dat klopt helemaal. Maar Nederland is maar een postzegeltje met die 18 miljoen mensen die we hebben. En als de Randstad nog verder groeit, slipt die gewoon dicht.
Nee, maar er moet een oplossing komen. En ja. De oplossing is niet trekken aan dode paarden waar we al jaren aan trekken die niks oplossen. We gaan even, Frank, naar de... Wie krijgen we?
Dros, met een kort nummer.
Vertel even waarom wij een beetje Texelse muziek hebben op het ogenblik. Dat is wel interessant voor de luisteraars in Amsterdam en zo en in Rotterdam.
Nou ja, Texel is toch op zich, die heeft zijn eigen muziek. Met ook een hele hoop artiesten die gewoon ondergesneeuwd zijn. En als Radio Texel proberen dat zoveel mogelijk te promoten.
Dat is cultuur, hè? Daar zijn wij heel goed in. Ja, muziek.
Will you still love me when I'm gone? love me when I'm gone. Say you love me even when I'm gone. Will you still love me while I'm away? Will you be with me all the way? Say you love me even while I'm away. You know, most of my life I've been a roaming, and it seemed that I just could not find a shore. But now I'm here, I feel at home, dear. Wish I could be with you forevermore. Will you still love me when I'm gone? Love me when I'm gone. Say you love me even when I'm gone. Will you still love me while I'm away? Will you be with me all the way? Say you love me even while I'm away. Love me even while I'm away.
Luisteraars, we gaan verder met het derde blok voor het journaal. En we beginnen nu even, voordat we met de andere vijf speerpunten verder gaan, even een spelletje.
Nou, Niels, kom maar op,
Aad. Het is heel eenvoudig. Ik noem twee woorden en jij maakt een keuze. En dan is dat natuurlijk wat ik denk dat je gaat zeggen. Of je gaat wat anders zeggen, maar daar krijg je de vraag over.
Ik hoop dat ik je kan verrassen.
Aangezien de politicus overal alles vanaf moet weten, is de antwoord, dat kan ik je niet vertellen, of daar geef ik geen antwoord op, of dat weet ik niet, dat is er niet. Het is de een of de ander.
Nou ja, gelukkig is het meer keuze, begrijp ik. Dus,
Al de keuze uit twee.
Daarom.
We beginnen. De mens of de natuur?
Mens.
De woningbouw of de stikstofuitstoot?
Woningbouw.
Klimaatdoelen of armoedebestrijding?
Armoedebestrijding.
Wind- en zonne-energie of kerncentrales?
Kerncentrale.
Soevereiniteit of Europese en wereldwetgeving?
Soevereiniteit.
Gratis kinderopvang of gratis OV?
Dan toch maar de gratis kinderopvang.
Hoger basisinkomen of meer toeslagen?
Doe dat basisinkomen maar omhoog.
Feyenoord of Ajax?
Ajax.
Historisch laag staan ze, Niels. Bedenk jezelf nog één keer.
Dat klopt, Aad. En het wordt straks nog erger, hè?
Ja, ja.
Want dan komt een nieuwe Kuip. En dan krijgt Feyenoord een speciale grasmat. Dan zijn ze onverslaanbaar.
Maar ik zal heel eerlijk zijn, even tussendoor, luisteraars. Als Ajax degradeert, hè, en dat zit er gewoon in dit jaar, dan huilt ook de Rotterdammer een beetje.
Ja, wat moet je zonder je aartsvijand?
Een euro of een gulden?
Ik ben nou gewend aan die euro.
Euro of een bitcoin?
De euro maar.
Brussel of Den Haag?
Poeh, dat is te kiezen uit twee kaden. Doe Den Haag maar.
Wegen of onderwijs?
Onderwijs.
De VVD of BBB?
BBB. Dat is een makkelijke vraag, Aad.
Ja, 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 zijn ook wel makkelijke wij. De PvdA of de NSC?
Nieuw sociaal contract. Ja, dan gaan we met Pieter.
Dan heb ik nog een bijzondere vraag voor je. Dat kan nog wel even. Frank, we hebben nog tijd, zoals jong. Als de situatie zich voordoet, wordt Frans Timmermans dan een goede of een slechte minister-president voor Nederland? En de reden dat ik aan je vraag, hè, is, ik zat de krant te lezen, een van mijn, want ik lees veel kranten om een beetje bij te blijven. En er stond een interview in met Frans Timmermans. En daar werd dan een vraag: denkt u dat u een goede minister-president wordt voor Nederland? En zijn antwoord was: Dat moet je aan de Nederlander vragen. Dus Niels, jij bent een Nederlander. Geef daar eens antwoord op.
Ik denk dat het absoluut geen goede premier wordt. Zijn eigen ego zit toch iets te veel in de weg, ben ik bang. En met zijn uitgesproken standpunten... die met veel drama heeft gebracht de afgelopen jaren als eurocommissaris... denk ik dat hij zoveel mensen tegen de haren instrijkt... dat eigenlijk gewoon niet kan lukken. En eigenlijk maak ik me er niet zo heel veel zorgen over... dat hij minister-president gaat worden, Aad. Want als je gewoon er eens even nuchter naar kijkt... hij heeft nog een aantal andere partijen nodig... als je naar de peilingen kijkt om een kabinet te vormen. En je moet toch eigenlijk ook in de Eerste Kamer een meerderheid hebben. Ja, dan kan hij gewoon niet om de BBB heen. Ja, ik zie werkelijk niet hoe die twee het over ook maar iets eens moeten worden. Hey. Dus ik ben bang dat de ambities van Frans Timmermans... eindigen in een bittere teleurstelling voor Frans Timmermans.
En dat niet alleen, de PvdA heeft gezien wat de PvdA gebeurt... als ze met de VVD in zee gaan. En dat gaat dan gewoon weer gebeuren. He, dat zie je nu met D66. Als je met de VVD gaat regeren... dan ben je met de volgende verkiezingen gedecimeerd.
Ja, dat is wel een patroon, ja.
Jarenlang onderzoek, hè? Ik ben niet voor niks 70 geworden. Oké, we gaan weer even verder. Waar was ik gebleven? Even het goede blaadje voor de neus voor de dag halen. Ik ben echt mijn plaatje kwijt. Oh nee, hier zo. Dat is met live uitzendingen, mensen. Dan is het niet altijd even... Nou ja, dan gaat er nog wel eens wat minder goed.
Je hebt geluk, want ik had bijna muziekje voor je gestart.
Een van de standpunten, standpunt nummer 6, hè. Boeren, leraren en zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werk... en erkenning voor hun vakmanschap. En dan lees ik even de toelichting en dan roept het CDA... We schrappen zoveel mogelijk onnodige regels, administratie en voorschriften... die mensen in de weg zitten om het goede te doen. Daaruit.
Exact. Nou, dit komt weer terug wat je helemaal aan het begin al aanstipte. Het wantrouwen van de overheid richting haar burgers. Nou, dat strekt zich ook uit over ongeveer iedere beroepsgroep. Het maakt eigenlijk niet uit wie je op straat aanspreekt. Of het nu een ondernemer is of iemand die in de thuiszorg werkt... Iedereen wordt opgezadeld met regels.
Regels.
En administratie. En waarom is dat? Om te verantwoorden wat je gedaan hebt. Dat je wel binnen de regels gebleven bent. En dat is uiteindelijk een voortvloeisel van een overheid... die haar eigen burgers niet vertrouwt. Denkt dat mensen rare dingen gaan doen als we het niet controleren. Als het niet transparant is, geborgd is... als we niet zeker weten dat het allemaal verantwoord is gebeurd. En als we heel eerlijk zijn, Aad... als Nederlanders doen we het uiteindelijk allemaal ook wel een klein beetje zelf. Want zodra er iets misgaat, roepen we om het hardst om maatregelen. Dit kan toch niet, dit moeten we niet willen, de overheid moet het oplossen. En
ja.
We krijgen meteen weer een bak aan nieuwe eisen, nieuwe regels en nieuwe protocollen.
Ja, maar Niels, dat heeft te maken met de leiderschapcapaciteiten van de regering. Als ik een minister van Justitie en Veiligheid hoor roepen... dat op de A12, ik kan daar niks aan doen. Dan denk ik bij mezelf, waarom ben je minister van Justitie geworden? En als er iemand dan op doorvraagt, roepen... ja, maar de rechter heeft bepaald. En in Nederland is het tegenwoordig zo dat als er wat gemaakt wordt... Hè, en dat zijn allemaal noodwetjes die in elkaar gestampt worden... en waar niet over nagedacht wordt. Hè? Want die coronawetgeving is allemaal natuurlijk wel prachtig. Hè? Die is allemaal, we zijn er weer doorheen gekomen. Maar het had allemaal beter en anders gekund. Dan gaan we naar de rechter en dan doet de rechter een uitspraak. En dan is dat het weer. En dan kan die minister-president in Den Haag bedenken wat hij wil. Maar uiteindelijk beslist de rechter. En daar word je toch niet wijzer van?
Nou ja, de rechter toetst of jij de wet goed hebt toegepast.
Ja,
en of die,
maar die klopt. Is gemaakt door, door diezelfde lui op dat binnenhof daar zo.
Dus als de rechter rare uitspraken begint te doen... of wetten uitlegt op een manier die je niet bedoeld had... moet je betere wetten gaan maken. En daar begint inderdaad wel de uitdaging voor de politiek... betere wetten maken. En als politicus en minister zul je zelf het goede voorbeeld in deze dingen moeten gaan geven. En inderdaad leiderschap tonen. Maar we zullen ook als samenleving moeten accepteren dat ja, niet ieder probleem op te lossen is met nieuwe regels. En daarin zullen alle CDA's op de kandidatenlijst toch echt zelf het goede voorbeeld moeten gaan geven. Hè, en dit overtuigend uitdragen in alles wat ze doen en zeggen. Dus het is mooi dat ze dit hebben opgeschreven, maar ze hebben zichzelf ook een mooie opdracht opgedragen.
Ja. Nou, dan krijgen we nu toch wel echt een beetje het onderwerp. We gaan er niet te veel tijd aan besteden hoor, want het is al bijna 55, dus dat kan nog net voor het nieuws. Met onze plannen voor een groene industriepolitiek zorgen we voor een duurzame toekomst voor onze kinderen. Nou, dat is altijd, vind ik mooi, hè. Ik zorg ook voor dat me het kloot netjes overgedragen wordt. Maar dan vind ik het wel opvallend dat de CDA roept: het klimaatbeleid moet ambitieus, realistisch en sociaal zijn. En als ik dan denk aan meneer Timmerman of aan meneer Wopke Hoekstra, die een waanzinnig betoog gehouden heeft in Europa om maar klimaatvertegenwoordiger te worden, dan strookt dat niet helemaal met elkaar. Hè? Ambitieus, realistisch en sociaal.
Dat klopt, er zit een spanning tussen die drie. En nou ja, wat je inderdaad ziet bij Wopke Hoekstra, die heeft een geweldige U-bocht moeten maken om zijn baan als eurocommissaris te krijgen. En als je kijkt naar de plannen die er zo liggen in Brussel. Hè, wat gebeurt er? Richting.
Nee, ga door.
Richting klimaat, farm to fork en noem al die ambitieuze agenda's maar op. Er wordt in de basis op een gegeven moment wel vergeten wat het uiteindelijk betekent voor de portemonnee van de gewone burger. Want die ziet het wel keihard terug. In zijn energierekening, in zijn boodschappenmandje en in het stukje maand wat hij overhoudt aan het einde van zijn salaris.
Als ze het overhouden.
Aan het eind van hun salaris houdt ze een stukje maand over. Dat geloof ik bij heel veel mensen onmiddellijk. Dus daar is wel echt, wat het CDA betreft, een verandering nodig in dat hele klimaatbeleid. We zullen moeten zorgen dat mensen het ook gewoon kunnen betalen en nog een fatsoenlijk bestaan hebben.
Ja, maar
en dat het niet alleen interessant is voor bedrijven die er een verdienmodel in zien.
Nog niet zo lang geleden zat het CDA volgens mij ook in de regering.
Dat is niet zo heel lang geleden, dat klopt.
En dan hebben we het over realistisch, hè? Nou, we zijn natuurlijk een beetje met handen en voeten gebonden aan Europa. En als Europa vindt dat de klimaatdoelen in 2035 gehaald moeten worden, dan besluit het Nederlandse kabinet, inclusief de CDA, dat we dat maar in 2030 moeten gaan doen. En daardoor komen de spanningen in het land. Daardoor wordt het sociaal onaanvaardbaar. Daarom is het niet realistisch. Dus wat gaat de CDA veranderen? 30 seconden.
We gaan nu eens kappen met dezelfde regels uit Brussel weer moeilijker uitleggen. En we moeten ons ook eens realiseren dat we zelf als Nederland aan tafel zitten in Brussel wanneer het wordt afgesproken. We zullen daar ook eens moeten gaan opletten als Nederland en zorgen dat we erbij zijn op het moment dat het besluit genomen moet. Oh, okay. En niet afwachten tot Duitsland en Frankrijk het onderling hebben geregeld. Want daar hebben we ook heel vaak de boot gemist, Aad.
Ja, dat weet jij beter. Ik kom nooit in Brussel.
Ik kom er ook niet vaak, want ik vind het niet bepaald leuk. Maar als je dat komt, zie je dit.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd? De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voor op de dierenambulance, maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl/vrijwilligerswerk.
trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het aanleggen van glasvezel-internet raken steeds vaker gasleidingen beschadigd. Volgens netbeheerders werd in de eerste helft van dit jaar al 880 keer een gasleiding geraakt. Volgens vakbond FNV moeten arbeidsmigranten in hoog tempo en onder grote druk de glasvezelkabels aanleggen.